We zijn bezig met een serie preken, zoals jullie wel weten. We begonnen erover wie de Heer Jezus is. En dan, hij is de bouwer, hij is de hersteller. En hij had er ook de laatste boodschap van 14 dagen terug, had hij het ook over de twee vrouwen die de Heer Jezus aanraakten. De vrouw die al 12,5 jaar aan bloedvloeiingen leed. En die ging niet naar de Heer Jezus toe om iets te vragen, maar gewoon heel stilletjes. We kennen die boodschap nog wel. En je kent dat anders ook wel vanuit het woord. En ze zei van bij zichzelf, ik hoef bij zijn kleed aan te raken en ik ben genezen. En het gebeurde. En toen dacht ik daar ook zo over na, ook toen al. Van, het zit zoveel in ons denken, waar we mee bezig zijn. Hoe we ook geloven, hoe we ook echt van de Heer Jezus, ook van God de Vader mogen ontvangen. En dan die andere vrouw, de zondares, die zoveel liefde en bewogenheid voor de Heer Jezus had. En ook wist wat er ging gebeuren, misschien al wel. En ze kwam daar en ze hoorde alle bezittingen of dat dure olie, daar gooide ze over de Heer Jezus heen, over zijn voeten en ze droogde met de haren. Maar echt die aanraking van de Heer Jezus, en dat trof me toen ook al. Toen dacht ik toen ook al wel gelijk van, maar hoe ervaren wij dat? We hebben de Heer Jezus niet meer in zijn lichaam als mens hier aanwezig. Maar we hebben de Heilige Geest ontvangen en dat is heel belangrijk dat de Heilige Geest ons ook laat zien wie de Heer Jezus is. En vorige week had Pieter ook over van wie Jezus is, ook als koning, als heerser, die regeert. Hè, en dat hij de overwinning heeft behaald, ook aan het kruis. En dat we van D-Day naar V-Day gaan. En we zijn nu nog onderweg. En we leven hier nog in deze wereld en we maken van alles mee. Ook problemen, moeilijkheden, zegeningen. En misschien ga je zelf ook dan door een moeilijke periode zoals hier zit? Ik weet het niet, maar God weet het wel. We hebben dat ook in de liederen mogen zingen, hoe wij echt ook God mogen vertrouwen en dat we ook ons leven steeds weer mogen geven naar de Heer Jezus. En dat komt er goed, daar ben ik van overtuigd. En we willen vanmorgen ook, wat ik het dan over wil hebben, want dat moet ik nog wel even noemen natuurlijk, van wie de Heer Jezus is. En dat is de Heer Jezus als onze geneesheer. En dat is een onderwerp, ja, we zijn altijd wel met genezing bezig. Als er ziekte is, dan vragen we ook de Heer om genezing en herstel. Soms is het ook wel eens weer een moeilijk onderwerp, hoe ga je daar werkelijk mee om? We hebben de medische wetenschap en dat is heel veel kennis, ook heel veel resultaat zie je. Maar je ziet ook in de Bijbel dat de Heer Jezus die ging rond, goeddoende. Iedereen die bij hem kwam, die genas hij. En we zien dat ook verder in de handelingen der apostelen, hoe dat verder ging. Maar dan willen we even een gedeelte lezen van het evangelie wat geprofeteerd is in het Oude Testament. Dus we gaan niet naar het evangelie kijken in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Dat hij ook al onze schuld, al onze noden op zich genomen heeft. Maar gewoon hoe het in het Oude Testament al geprofeteerd is. En dat vind ik wel heel bijzonder. In de jaren 70 werd ik juist daardoor aangeraakt. Maar we werden ons eigenlijk altijd geleerd van, de profetieën, dat was allemaal voor die tijd. En toen kreeg ik een boodschap onder ogen van, moet je eens kijken hoeveel profetieën dat er zijn. Aangaande de eerste komst van de Heer Jezus die letterlijk zijn vervuld. En dat gaan we nu ook lezen. Maar er zijn nog veel meer profetieën in het Oude Testament die gaan over de wederkomst van de Heer Jezus. Daar willen we het vanmorgen nog niet over hebben. Maar we gaan even een gedeelte lezen uit Jesaja hoofdstuk 53. Een heel bekend gedeelte. En dan zien we ook, als we dit zo lezen, dat het ook volledig 100% uitgekomen is en tot in vervulling is gegaan. Maar ik lees nog even een paar versen eraan vooraf. Dan gaat het over de Heer Jezus. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. En niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen. Want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie gelooft wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, en die gaat het dan ook vanmorgen over, onder andere over. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Peter herhaalt dat ook nog. Die zegt van, door zijn striemen zijn wij genezen. Wij allen waalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich niet verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen, bij de rijken was hij in zijn dood. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. En dat is ook, nou komt het vers wat ook ja, mij altijd weer zo diep aanspreekt. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Kun je dat voorstellen? De God de Vader die zag zijn zoon daar aan het kruis. En reken maar dat het ook hem diep smartte. En van de andere kant staat hier weer het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Waarom? Om de zonen Gods die wij zijn, om zijn nakomelingen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn voortgang hebben. Door zijn hand voortgang hebben. Nou, hier zie je al heel veel nakomelingen, zo waar je zit. Het zijn allemaal nakomelingen. En daarom behaagde het de Heere God om zijn zoon zo te zien lijden en sterven. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velend rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Nou, dit is het Oude Testament, geprofeteerd. In het Nieuwe Testament is het volbracht. En dan denk ik wel, als ik dit zo lees, en in die tijd, je zal het maar lezen, dan zou je toch zeggen van, wat kun je hiermee? Als je zo'n boodschap hoort in die tijd. En voor ons is het heel begrijpelijk, omdat we weten, dit is allemaal uitgekomen en het is volbracht. Al deze dingen wat hier staat, de onrechtvaardigheid, de ongerechtigheid, waar wij vervuld mee waren, die zijn ons vergeven uit genade. En die genade, die gaat wel heel ver. Dat wil ik toch ook even noemen. Dit is het Oude Testament, het Oude Verbond. En wij leven nu in het Nieuwe Testament en het Nieuwe Verbond. En de wet, die is door Mozes gekomen, maar genade en waarheid door de Heer Jezus Christus. En die genade, boodschap van tegenwoordig, dat zie je gewoon, dat heeft te maken met niet iets nieuws, maar toch wel met herstelde inzichten. Dat we daar opnieuw weer openbaring hebben mogen ontvangen en dat is heel belangrijk ook voor deze tijd. En toch is het ook heel belangrijk dat we ook weten dat genade en geloof, dat gaat samen. Sommigen die leggen heel sterk de nadruk soms op het geloof en anderen weer op genade. Maar dat moet in balans zijn, want beiden is heel belangrijk. Want door geloof, zegt de Heer Jezus in de evangeliën, wie geloofd zal hebben, die zal behouden worden. Het staat er verschillende keren. Geloven in de Heer Jezus Christus, dat is ook onze redding. Dat is onze behoudenis, of we geloven in hem. Dus als je alleen maar geloof hebt, maar geen genade, dan begrijp je het nog niet. En dan denk ik ook wel eens aan dat Paulus, als hij aan de gemeente dacht, bijvoorbeeld in de brief aan Efeziërs. Dan dacht hij aan de gemeente en hij bad er ook voor de gemeente. En dan vroeg hij echt om wijsheid en inzicht mogen ontvangen in de erfenis die wij hebben gekregen door het lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben een erfenis. En hij zegt er dan ook nog bij dat we ook werkelijk die openbaring mogen ontvangen. Niet wat wij zullen krijgen, maar wat wij hebben ontvangen. We hebben een erfenis ontvangen. En die hebben we, en daar staan we soms wel eens niet bij stil. Wat het nog meer inhoudt, wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Eigenlijk zeg maar, kun je het zo zien. Want er staat dus alles in de tegenwoordige tijd, niet in de toekomende tijd. Maar de Heer Jezus heeft onze zonden op zich gedragen, heeft onze ziekten op zich genomen. Alles wat we net hebben gelezen. Dus dat houdt eigenlijk in dat de Heer Jezus jou en mij zonden al heeft vergeven voordat je geboren bent. Zo mogen we dat zien. Onze zonden die waren ons al vergeven. En dat houdt dus eigenlijk ook in van dat onze zonden, die we ons leven lang doen, die zijn al bestraft. En dan zeggen van ja, dan mag je wel raak zondigen, dan kan je wel doorgaan. Ja, maar zo werkt het niet. Als je werkelijk ook die genadeboodschap zoals God het bedoeld heeft, dan zeg je ook van, ik wil niet zondigen. Genade leidt tot een heilig leven. Als je blijft in hem, als je blijft geloven in de Heer Jezus, dan ben je behouden. Men heeft het wel eens over zonde tegen de Heilige Geest. En er zijn soms kom ik daar wel eens tegen dat de kinderen van God zijn, die zijn bang dat ze gezondigd hebben tegen de Heilige Geest. Nou, dat kun je niet. Er is maar één iets wat ons scheidt van God. En dat is niet geloven in de Heer Jezus. Dat is het enige. Als jij gelooft in de Heer Jezus, dan ben je behouden. Paulus die zegt er ook heel mooi in de Efeziërs, de brief aan de Efeziërs, dat hij ook zegt van, door genade ben je gered door het geloof, dus het komt er alweer bij elkaar, genade en geloof, door het geloof en dat niet uit jezelf, geloof niet uit jezelf, maar dat heb je ontvangen als een gave van God. Als we één genade hadden, als we dat alleen maar hadden en niet geloof, dan wist je niet, hé, wat houdt genade nou precies in? Als je alleen geloof hebt en niet de genade, dan denk je, ja, van hoe zit het allemaal? Dus daarom is beiden even belangrijk en dat moet in balans. Ik vind het een hele mooie tekst. Het was me vroeger wel eens niet helemaal duidelijk hoe moet je dat zien. Door genade zijt gij behouden, door het geloof, maar dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. Maar we hebben juist die gave van geloof nodig, die God aan een ieder van ons heeft gegeven, om de genade te begrijpen. En dat gaat veel dieper dan dat wij ooit beseft hebben. En dat is niet een nieuwe boodschap, maar dat zijn eigenlijk nieuwe, herstelde inzichten die altijd al in de Bijbel hebben gestaan. En dat is dan ook heel belangrijk dat we daarin ook mogen leven en wandelen. Misschien dat je zelf wel door een moeilijke periode gaat, van ziekte of van tegenslagen of wat dan ook. Nou, zoek het bij God en luister ook naar het woord van God. Ook als we dat ook horen, dat we een erfenis hebben gekregen door het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat we daar ook veel meer in mogen gaan wandelen. En mijn vraag die komt dan ook wel eens naar boven. Hoe kan het dat ziekten, noden, depressies, problemen, echtscheidingen, huwelijksproblemen enzovoort, ook vaak voorkomen bij vele christenen? Ik zie ook gelukkig ook bij ons in de gemeente ook een herstel, dat er vaak ook voor zieken gebeden worden en dat we ook daarin Gods genezende werking ook vaak in zien. Maar toch vraag ik me er wel eens af van, hey Heer, hoe kan het dat er wel eens niet meer genezingen werkelijk bovennatuurlijke genezingen plaatsvinden? En dan hebben we vaak wel allerlei argumenten. Bijvoorbeeld, je gelooft niet goed. Nou, is dat een argument? Of, er is zonde in je leven. Je moet, kijk maar eens even naar jezelf. Moet er niet eerst iets veranderen? Voordat je ook de genezende werking in je leven wilt ontvangen. Of voordat er andere noden opgelost worden. Of dat je denkt van, ja, de medische wetenschap is er nu. Dat is er voor in de plaats gekomen. Die genezing wat de Heer Jezus toen deed, dat was voor die tijd. Ja, dat er wel eens gezegd wordt, of God straf. En dan kijk je naar het Oude Testament. Nou, dat vind ik een hele mooie tekst, ik even aan te denken, van dat Mozes, of dat God ook zegt via Mozes tegen het volk, als je mijn geboden blijft onderhouden, dan zal ik u geen van de kwalen opleggen die ik het volk Egypte heb opgelegd. Nou, dat staat dus opgelegd heb. Maar een andere vertaling is, toegelaten heb. Opleggen of toelaten, dat is heel iets, er zit een heel groot verschil in. Opleggen, dat is in nauw strafje met oordeel of wat dan ook. Maar dit is, soms dan trekt God zijn handen van ons terug misschien. Dat je dan een bepaalde zegen mist. Maar dat wil niet zeggen dat God ons gaat straffen. Maar sommigen hebben, ja, soms dan heeft dat ook invloed op ons gedrag, waar de gevolgen dan kunnen zijn. Maar wat ik hiermee wil zeggen, laat je geen schuld of leugen aanpraten. Als jij kind van God bent, als jij gelooft in de Heer Jezus, dan is er geen veroordeling meer. Ook al ben je ziek, of zit je in andere moeilijke omstandigheden, of heb je huwelijksproblemen, of ben je gescheiden, of wat dan ook. Er is geen veroordeling meer. Dat moeten we echt goed beseffen en begrijpen. Dat we niet elkaar een mening of een stempel, waar Peter het laatst over had, over die mening die we vaak wel eens hebben. Ja, maar moet je zien, leeft hij wel echt genoeg dicht bij de Heer? Als jij gelooft in het verzoenend sterven van de Heer Jezus, dat hij jouw zonden heeft vergeven, dan ben je een kind van God. En dan is er geen veroordeling meer. Dus nogmaals wil ik met nadruk leggen van, dat als je ziek bent en je ziet nog geen perspectief, of er zijn andere noden of problemen, het heeft niks te maken met dat Gods oordeel of Gods straf of wat dan ook, of dat je niet genoeg gelooft, al dat soort argumenten meer. Er zijn argumenten die voor geen, nou, eende moer kloppen, zou ik eens willen zeggen. Want je kunt ook nog zeggen van, een heeft meer geloof als de andere. Dat is ook een leugen. Want er staat heel duidelijk in de Romeinen, dat Paulus ook schrijft, dat hij heeft aan ieder van ons de mate van geloof gegeven. Niet een mate, dus de ene een beetje meer dan de ander, maar de mate van geloof. In de een die kan er misschien makkelijker in functioneren en in uitstappen, maar dat heeft niks te maken met wie, dat jij een kind van God bent. En daarom is het, de zegeningen zijn voor ons allemaal. En dan mogen we weten, het oude is voorbij als je een kind van God geworden bent. En het nieuwe is gekomen. Gaat niet komen, maar is gekomen. Maar we merken ook vaak aan onszelf dat het oude leven, dat wil nog wel eens heel gemakkelijk weer, ja, toch wel weer dat dat op de voorgrond komt. Paulus die schrijft aan 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, dat bij de verschijning van onze Heer Jezus Christus, dan zullen we onberispelijk zijn naar geest, ziel en lichaam. En daaraan kun je ook zien, wij zijn ook een drie-eenheid. Geest, ziel en lichaam. En bij je wedergeboorte, toen jij wedergeboren bent, wat is er toen gebeurd? Toen is jouw geest, als het ware, jouw ware wezen, jouw ik, is in 100% volledige reinheid gekomen bij God. Jouw geest, jouw wedergeboren geest, kan ook niet zondigen. Maar we zitten vaak nog met ons karakter, onze probleempjes die we hebben, ons denken. En daarom zegt de Bijbel ook, word vernieuwd door de hervorming van je denken. En dat is een proces van die idee naar vier idee, zoals Pieter zo mooi uitlegde vorige week. We zijn nog onderweg. En dan wil ik het hebben over Jezus, onze genezer. 2000 jaar geleden heeft hij ook in onze genezing voorzien. Onze ziekten en zwakheden, wat we zo hebben gelezen. Door zijn striemen zijn wij genezen. Niet worden wij genezen, maar zijn wij genezen. En de Heer Jezus genas ook iedereen. En daar zien we hebben de evangeliën, en dan hebben we handelingen der apostelen, en dan hebben we alle brieven en dan het boek Openbaring. Nou, het boek Handelingen, dat is ons eigenlijk gegeven tussen de evangeliën en de brieven van Paulus in, als een blauwdruk hoe wij als gemeente mogen functioneren. Hoe ook de eerste gemeente functioneert, dat er ook een voorbeeld is voor ons, hoe wij daarin mogen functioneren. En laten we dat nog even lezen, Handelingen 5, vers 12 tot 16. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Dus onder het volk, gewoon op straat, niet in de gemeente, maar onder het volk. En ze waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten. Maar het volk stelde hen hoog, dat niemand zich durfde aansluiten. Dat heeft ook te maken met, in het begin van hoofdstuk 5, met Ananias en Safira. Die werden gestraft. En daardoor dachten we, oeh jongens, als wij ons daarbij aansluiten, bij zo'n heilige gemeente, dan kost me dat misschien wel een kop. Maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd die de Heere geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen. Zo zelfs dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen leggen. Zie je dat voor je? Opdat wanneer Petrus voorbij kwam, dus hij liep daar gewoon, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En sommigen werden genezen. Oh, en ze werden allen genezen. Jullie letten hoed op. Maar kun je dat voorstellen? Het was daar misschien nog niet zo dicht bevolkt als bij ons hier, maar als je dat in zo'n stad Groningen, zeg maar, in ze horen dat er niemand is en zo'n Petrus. En dat ze alle zieken, dat stroomt toe en Petrus die loopt er langs, de schaduw van Petrus die valt op de mensen en ze worden genezen. Allen werden genezen. En dat denk ik wel van, Heer, hoe zit dat? Hoe kan dat? Dat we dat nu niet zo sterk meer zien. Terwijl er wel heel veel genezingen plaatsvinden, daar ben ik van overtuigd. En nogmaals, dat heeft niks te maken met veroordeling of schuld of wat dan ook. Nou, we moeten aan denken van welke erfenis dat wij hebben in de Heer Jezus Christus. Als we gaan kijken dat de Heer Jezus, die heeft voor ons geleden en gestorven, is voor ons ook gestorven en is ook, nou, dwars door lijden en sterven heen gegaan. In het Oude Testament zien we steeds weer dat er geofferd moest worden voor verzoening, vergeving van het volk voor hun zonden. Maar een dier werd altijd een volmaakt dier werd er dan gekozen die geofferd werd, waar niks aan mankeerde, die werd er geofferd. Maar zo'n dier hoefde niet te lijden, werd niet gemarteld. Die werd gewoon gedood en het bloed vloeide en er was weer een verzoening, een offer naar God toe en er was weer vergeving. Dan zou je eens kunnen zeggen, van waarom moest de Heer Jezus dan zo lijden en sterven? Hij is voor ons de dood ingegaan. Zijn bloed heeft gevloeid als volmaakt offer voor een volkomen verzoening van al onze zonden. Zoals we dat ook zo mooi gedenken ook in het avondmaal, in het vieren van het avondmaal. Maar hij heeft geleden, verschrikkelijk geleden. En dat is niet even een PS'je of een aanhangseltje wat erbij is. Maar de Heer Jezus is zo door, voor ons, heeft hij geleden en gestorven voor onze niet alleen voor onze zonden, maar onze ziekten, onze noden, onze problemen, alles heeft hij, is er eigenlijk ingelegd. En dat mogen we ontvangen om niet. En daar staan we wel eens te weinig bij stil. En dan willen we even kijken naar de erfenis die de Heer Jezus heeft nagelaten. En dat lezen we in Johannes 14, vers 26 en 27. Je moet er dan even aan denken, als iemand komt te sterven, of ligt op zijn sterfbed, dan wil hij altijd het beste nalaten wat hij maar heeft aan zijn geliefden. Nou, wat liet de Heer ons na? Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. En wat laat Jezus ons na? Dat is de Heilige Geest, de trooster en zijn vrede. Ik weet nog heel goed dat in 1979, 80, toen zijn wij echt op een hele bijzondere manier ook hier aangeraakt, hier in Loppersum, met nog een stelletje mensen. Van daaruit is ook al dit werk ontstaan, wat hier nou ook in de gemeente plaatsvindt. En er was voor ons gewoon een nieuwe openbaring. We kwamen in een Pinkstergemeente in Groningen terecht en de voorganger, die lieten we dan ook komen. En die kwam dan bij ons en die legde ons dan alles uit, ook over de Heilige Geest, over de gaven van de Heilige Geest. En dat was voor ons volkomen nieuw. Wij leefden eigenlijk nog een beetje in de geloofsbelijdenis van de kerk. Heel lang vooral wie God de Vader is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. De meeste van ons die kennen dat nog wel. In zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, enzovoort, enzovoort. En in de Heilige Geest, punt. Daar werd dus eigenlijk nooit over gepreekt wie de Heilige Geest voor ons was en wat dat betekende. Dus er was voor ons totaal iets nieuws. En we hingen aan die man zijn lippen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Daar hebben we toen ook heel veel van mogen leren. En ook door de Heilige Geest die ons gegeven is als trooster, die tot in eeuwigheid, zegt de Bijbel, bij ons zal blijven. De trooster die ons gegeven is. En als we dan kijken, je moet even denken aan, ik heb 7 geweldige kleinkinderen. En een van de jongsten, Desiree, ik weet niet of ze de jongste is, of Amy de jongste, geeft niet. Maar dat zijn van die hele lieve kleine meisjes. En Desiree, zoals kinderen tegenwoordig op naar bed gaan, ik breng kinderen ook wel eens op bed. En dan heeft dat hele rituelen, zijn dat dan vaak. Dan moet een verhaaltje zus, en dan moet het dan dit en dat. En Carla, die bracht Desiree naar bed. Dus er werd ook even gepraat en gelezen. Toen zei Desiree, mama, even stil, even luisteren naar de Heer Jezus. Eén oog ging dicht en de ander kwam de oor. Nou, en wat zegt de Heer Jezus tegen jou, zegt mama? Desiree, ik vind jou mooi. Nou, toen ging ze weer verder praten. Oh, even weer stil, even luisteren naar de Heer Jezus. Zij weer luisteren. Wat zegt de Heer Jezus? I love you. Nou, ik moet er dan aan denken van, dat klinkt heel grappig. Maar ik geloof voor 100% zeker dat ze de stem van de Heilige Geest horen. Dat ze echt de Heer Jezus horen spreken. Maar hoe komt zo'n kind er anders bij? En door zuigelingen en kinderen heb ik mijn lof betoond, zegt de Heer. Juist door die kinderen die zo ontvankelijk zijn, horen de stem van de Heer heel duidelijk. En daarin mogen wij ons ook veel meer in oefenen. Dat we vaak we twijfelen, oh, het is onze eigen stem of wat dan ook. Maar we mogen echt ook nu zoals hij hier zit. En Lodewijk zegt er ook heel vaak van, nou, wat wil de Heilige Geest ermee doen als je het woord van God ook hoort? En hoe raakt hij jou aan? Hoe spreekt hij tot jou? En je hoeft er niet met alles met me eens te zijn zoals ik het, waar ik voor sta of zoals ik het zie, bepaalde dingen. Mag je anders overdenken, mag allemaal, dat geeft allemaal niks. Als je maar ervaart dat ook God door jou wil Nou, ook jouw dingen wil laten zien. En dan de tweede. Mijn vrede laat ik u na, laat me zo maar zeggen, ook als een erfenis. Mijn vrede geef ik u. En dat is zijn vrede. En de Heer Jezus die sprak niet in onze taal, ook niet in het Engels, maar die sprak in het Hebreeuws. En wat zei hij dan? Hij zei letterlijk dit, shalom laat ik u na. En het woord shalom, wat betekent dat? Ook onder andere een vrede. Maar dat betekent nog veel meer. Dat betekent letterlijk heelheid, welzijn, gezondheid, voorspoed en vrede. Daar betaalde de Heer Jezus voor. En dat is ook onze erfenis die wij hebben ontvangen. Ik heb het zo straks al even genoemd. Dat Paulus zijn gedachten ook bij de gemeente had in Efeze. Dat hij ook bad dat we werkelijk die openbaring mogen ontvangen. En dat hebben we ook door de Heilige Geest. Dat we werkelijk die openbaring mogen ontvangen. Niet wat wij krijgen, maar wat wij hebben. Wat wij hebben ontvangen als een erfenis, doordat de Heer Jezus naar de Vader gegaan is, dat hij zei van het is volbracht. En dat is echt niet zomaar even wat er nog even bij hoort. Dit is zo belangrijk voor ons dagelijks leven. Vroeger werd ons wel geleerd, tenminste zo ben ik nog wel opgevoed, van nou, we moeten de Heer Jezus lief hebben, hij is voor ons aan het kruis gegaan, en nou geloven we, en dan denken dat we niet zondigen, en aan het eind van ons leven, dan, als we dan sterven, hoe rekenen we dan, dat je dan zorgt dat er dan geen zonde is, maar dat je de Heer Jezus lief hebt, en dan ga je naar de hemel. We hebben de Heer Jezus vandaag nodig. We hebben het eeuwige leven, hebben we nu reeds ontvangen, hebben we al. En met alle zegeningen, met alle voorspoed, gezondheid, dat mogen we. En dan moet je niet zeggen van, oh, nou, ik ben niet gezond van, dat is iets met me mis. Moet je helemaal niet denken. Van soms, dan zitten we ook in een proces. Ik zat vorige week nog te luisteren, zondagsmorgen, dan ga ik om 7:30 al naar beneden, doe ik de televisie aan. En dan heb je om 7:30 Bayliss Conley. Wel van gehoord, wel eens gezien? Wie kijkt er wel eens om 7:30 zondagsmorgens? Ja, één. Oh, de rest ligt allemaal nog, oh, een paar meer dan, 3, 4. De rest ligt allemaal nog in diepe rust. Nou, vorige week had hij een boodschap, die man. Een geweldige prediker ook. En die was na de samenkomst middags met een paar vrienden. Is hij aan het vader gegaan. Een religieuze gelovige zal zeggen, waarom doe je dat ook op zondag? Dat mag ook helemaal niet, maar hij deed het wel. Hij mag ook van mij doen. Maar toen kregen ze een ongeluk met de boot. Schoot tegen een rif omhoog. En hij was in één keer weg. En ik kon zich er ook niks meer van herinneren. Hij heeft 10 dagen in coma gelegen. En die man die was zwaar en zwaar gewond. Hij had een ader, hij had verschillende bloedingen in zijn hoofd, inwendige bloedingen, ook een hoofdader, er zat een scheurtje in. En dus er moest gelijk geopereerd worden. De dokter zei dan ook tegen hem, van, als hij een kwartiertje later geweest was, had hij niet meer overleefd. Maar wat was er met hem gebeurd? Een van die hoofdaders, er zat een scheur in, moest gelijk geopereerd worden, maar die was in één keer genezen. In één keer, en dat was zijn redding. Maar dat later, van hij had heel veel last van zijn keel. Hij kon niet meer slikken, hij kon geen woord meer uitbrengen, hij kon niet meer praten. Dat was een proces van wel bijna een half jaar en na die tijd was het nog niet weer helemaal over. Een heel lang proces. Dus van de ene kant, ook als je in problemen zit, de Heer die kan in één klap zijn wonden doen, maar soms is het ook een proces. En dat doet me ook even denken aan Johannes 6, met de Heer Jezus die stuurt zijn discipelen meer op en toen brak er een geweldige storm uit. Ze werden bang, maar toen in één keer verscheen ook de Heer Jezus. En terstond was er rust, de storm ging liggen. En ze waren ook terstond, zeiden ze, er staat er in de Bijbel, waren ze aan de overkant. Dat was ook weer een vingerknip. Paulus, die zat in Handelingen 26, leed ook schipbreuk, was onderweg. Zat een dagenlang in een storm, in een zware storm, met alle opvarenden. En uiteindelijk hebben ze schipbreuk geleden, maar er was niemand die verongelukt is. Ze zijn allemaal behouden aangekomen. Dus ik wou er maar mee zeggen, soms dan zit je in een proces van genezing en herstel. En ik denk dat de meesten van ons dat ook kunnen beamen. Dus je moet nooit denken van, nou ik ben verkeerd bezig of wat dan ook. Maar we weten ook dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En de Heilige Geest is geen aanklager. Hij klaagt je, zal je nooit, nooit aanklagen. De Satan, dat is een aanklager en die wil ons die vrede, die shalom ontnemen. We zijn vergeven, lieve mensen, omdat ervoor is betaald. Maar we hebben shalom ontvangen, ook omdat ervoor is betaald. En dat betekent, we hebben welzijn omdat ervoor is betaald. We hebben gezondheid omdat ervoor is betaald. We hebben genezing omdat ervoor is betaald. We hebben voorspoed omdat ervoor is betaald. We zijn eigenlijk schatrijk. Voorspoed is niet dat je 2 huizen hebt en 3, 4 auto's en heel veel geld op de bank. Ik zou niet graag met zo iemand willen ruilen die de Heer Jezus niet kent. Tuurlijk, als je de Heer Jezus kent, mag je dat ook allemaal hebben. Maar echte rijkdom is wie we zijn in de Heer Jezus Christus. En dan ontvang je ook voorspoed en welzijn. En dan zijn we rijk. Geld is misschien wel heel mooi, maar ik heb liever dit. Ik heb liever de Heer Jezus. Ik wil nog even een getuigenis eigenlijk van mezelf vertellen. Hoe ik dat zelf eens een keer heel duidelijk heb ervaren. Ik heb Esther gevraagd om toestemming, of ik dat even mocht delen. We hebben 3 kinderen. We zijn in 1968 getrouwd. Een jaar later hadden we de eerste, kwam Carla. Toen Carla geboren werd, 3 weken te vroeg. Nou, dat was een volmaakte baby. Ik had nog nooit zo'n mooi baby gezien. Maar de tweede kwam. Nou, die was, nou, ik zou bijna zeggen nog mooi, maar dat zo niet, was net zo mooi. Maar toen kwam Esther. En dat was 6 weken te vroeg. En de huisarts, dat was een oude man, echt gerot in vak, met heel veel ervaring. Esther werd geboren. En dat ging te snel. Het was 1 perswee en ze was er al. En hoogstwaarschijnlijk heeft ze toen, of dat is wel zeker, heeft ze toen behoorlijke hersenbloeding gehad. Ze begon niet te huilen, ze kreunde en haalde heel moeilijk adem. Het had benauwd, werd blauw enzovoort enzovoort. Heel lang proces, maar nou om een heel lang verhaal van jaren even in de notendop te vertellen. Voor haar 5e is ze 13 keer geopereerd. En geen operaties aan een kniebreuk of weet ik veel wat, maar hersenoperaties. 13 keer, voor haar 5e. En ik kan me nog herinneren dat de chirurg toen ook zei van, we kunnen niet aan het opereren blijven. Toen de laatste keer dat ze geopereerd is, is er ook heel intensief gebeden in de kerk, in de gereformeerde kerk. En dat was ook de laatste keer dat ze geopereerd is. Maar ze zat nog wel altijd in die jaren van spanning. En wij als gezin dan ook, zal het goed gaan, zal het weer terugkomen, enzovoort, enzovoort. Als je meer wilt weten, moet je zelf maar eens vragen, want daar zit ze, een kerngezonde vrouw. Geweldige man getrouwd met een geweldige zoon. Ze is kerngezond. En dat is gewoon ook een wonder van God. Maar een heel lang proces. Ze is in 4 houten zijn we toen ook. Toen waren we dan echt wederom geboren. Zijn we 4 houten naar voren gegaan. Daar is toen nog voor haar gebeden. En sinds die tijd had ze nooit geen last meer. Wel moest ze altijd nog medicijnen hebben. Maar dan kom ik even weer met je denken. Hoe denk je over bepaalde dingen? Ben je altijd met ziekte bezig? Of heb je zoiets van, ja, maar we vertrouwen ook op dat het goed gaat en dat we gewoon ook ontspannen daarmee om mogen gaan. Als het ware, zoals die bloedvloeiende vrouw ook, als ik maar zijn kleed aanraak, dan ben ik genezen. Ze moest altijd nog medicijnen hebben. Die is nog een keer weer veronderzocht. Ja, ze moet die medicijnen houden. Dat was in de jaren 80. Maar we gingen er gewoon wat nonchalant mee om. Langzamerhand, onbewust wat afbouwen. Dus medicijnen heeft ze ook niet meer. Dus het is een geweldige wonder van God. Maar nu kom ik bij het derde. Dit was dus een proces waar wij ook als gezin inzaten van jaren. Dus sommigen die kijken misschien wel tegen ons, oh, jullie hebben nooit wat, is allemaal maar. Maar wij hebben ook bepaalde dingen meegemaakt. Genoeg dingen meegemaakt. Ook in gemeentewerk hebben we ook genoeg dingen meegemaakt. Maar daar gaat het nog niet om. Toen werd de 3e geboren. En die kennen jullie allemaal, dat is Lodewijk. Nou, Lodewijk was ook iemand, zeg maar, die wou al heel vroeg, wou die al komen. Dus er moest tegengehouden worden, Lia in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk, toen, en dat komt misschien ook wel door de spanningen die Lia als moeder had tijdens de zwangerschap, met de ervaring die ze had met Esther, werd het toch te vroeg aangekondigd dat hij geboren moest worden. Dus wij in het ziekenhuis, naar het Delftse ziekenhuis, zaterdagsmiddags, en het was spannend. En toen in die tijd, nou, dan ging je als man zijn, dan ging je ook eerst gewoon weer naar huis. En ik zou gebeld worden in zondagsmorgens om 6 uur, ging de telefoon. Ik had al wel voorbereidingen getroffen voor oppas voor de andere kinderen. Ging de telefoon, was de arts ervoor dat ik kon komen, want ze gingen een sectio doen, een keizersnee. Lodewijk zegt wel eens, ik wou nooit door hetzelfde gaatje als mijn zussen, daarom keizersnee. Hij is altijd een beetje anders geweest dan een ander. Ik wou even kijken of jullie nog goed luisteren, maar ik heb de aandacht dus nog. Dus, klamp hem erbij op aan. Dan moet ik even de draad weer oppakken. Ja, toen. Dus ik gelijk zondagsmorgens in de auto en dan naar Delfzijl. Toen kwam ik daar zondagsmorgens om 6:30 was het. In zo'n ziekenhuis, zondagsmorgens, alles was doodstil in diepe rust. Er kwam bijna niemand tegen. En dus ik ging naar die afdeling en nou, er was een verpleegkundige. Die, nou, gaat u daar maar even wachten dan in de wachtkamer. Nou, op een gegeven ogenblik kwam ze eraan. Zegt ze, ik zie dat plaatje nog allemaal precies voor me. Exact. Bepaalde dingen van die tijd. Toen zei ze tegen mij van, u heeft een zoon. Maar ik had mijn gedachten meer over de situatie, hoe is het allemaal? Ik zei van, is alles goed? En ja, met uw vrouw is alles goed, is alles in orde. Ik zei van, en hoe is het met mijn zoon dan? Dat vertelde de kinderarts u wel, we moeten maar naar boven gaan. Ja, maar hoe is het dan met hem? Dat vertelde de kinderarts. Ja, oh jee, wat zal er nu weer aan de hand zijn? Ik naar boven, die hele lange gang door, zie ik nog. Dat ik daar doorheen liep, helemaal daar achterin. Zat ik achter een glazen wand. Ik zat zo naar binnen te kijken en was de kinderarts met twee verpleegsters druk bezig met hem. Dus daar zat ik zo naar te kijken. Nou, op een gegeven ogenblik kwam hij eraan. Ik zie nog precies waar hij aankwam. Ik zie het hele plaatje naar voor me. Ik zie het plaatje niet meer zoals Lia daar in het ziekenhuis lag. Dat weet ik al niet meer. Ook andere dingen niet meer. Maar dit kan ik me nog heel goed, als nou op een tv-scherm zie ik dat zo voor me. Hij kwam eraan en hij zegt van, u bent de vader? Ja. Nou, het is, hij zei letterlijk dit. Het is zorgelijk. Het haalt heel moeilijk adem. Het kreunt. En het zijn allemaal weer kenmerken voor een hersenbloeding. En u moet ook nog, dat zij erbij, geen kaarten verzenden. Met andere woorden, het kan verkeerd gaan. En weet u wel wat er toen in mij gebeurde? Toen kreeg ik gedachten zo in één keer van niet iets van, oh heer help, of dat ik in zorg raak. Ik had gewoon letterlijk dit. Dit is één keer gebeurd, maar gebeurt niet weer. Dat kwam zo sterk naar voren. Ik ging ook niet bidden of wat dan ook. Maar het heeft, denk ik, te maken met iets geestelijks, iets ja, hoe moet ik dat zeggen, onbewust een geestelijke wet toepassen. Maar er was geen bezorgdheid, er was geen spanning. Hoe dan gaat het weer verkeerd of wat dan ook. Gewoon dit is één keer gebeurd, gebeurt niet weer. Ik ben toen naar Lia gegaan, ik heb gezegd van, nou, we hebben een zoon, hè. Is alles goed? Ja, alles is goed. Ik ben naar beneden gegaan, ik heb een telefoon opgezocht, ik heb naar mijn ouders gebeld. Ze zeiden, nou, we hebben een zoon. Nou, en hoe is het? Alles is goed. Prima. 'S avonds was de jongen gezond. Vandaar dat we hier ook nog een gezonde voorganger hebben. Maar dit is een persoonlijke ervaring die ik toen gehad heb. Dus van de ene keer een proces en van de andere keer momentopname. En dat de Heer Jezus in één keer dat hij me aanraakte dat hij gezond was. Ik heb nog even twee dingetjes. Spreuken 14. Het gaat over ons denken. Onder andere ook zoals een man denkt, zo is hij. Spreuken 14 vers 30. Een gezond hart is het leven voor het lichaam. Maar afgunst, verrotting van de beenderen. Dus een gezond hart geeft leven aan het lichaam. Zit heel veel ook in ons denken. Er is in Japan, was een documentaire. Hoe word ik 101, of minstens 101, zonder moeite? 85%, weet u wel waar dat over ging? Dat ging over stress. Dus door stress, wat voor gevolgen dat heeft voor je gezondheid. En de rest van die 15% bleef dan over, nou, erfelijkheidsfactor of verkeerd eten. En er is ook een stad in Japan, Okinawa, een stad van 1 miljoen inwoners. Dat is er meer dan 900 mensen die over de 100 zijn. En niet ziekelijk zijn, maar nog gezond zijn. Wat ze allemaal zeggen, hun geheim, maak je geen zorgen, alles komt goed. Dat is een lijstbreuk. Daardoor zie je ook van, ook in Japan is ook een hoog, worden de mensen over het algemeen ook ouder. En ik heb wel eens gehoord dat het ook te maken heeft van dat ze onbewust toch de wetten van God omarmen. Dat is onder andere ze eren echt hun ouders. Nou, eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden. Dat is ook een gebod met een belofte. En dan de laatste tekst nog even. En dat staat in 1 Johannes 4 vers 17. En dan kom ik weer bij de erfenis die wij hebben van de Heer Jezus. 1 Johannes 4 vers 17. Zoals Jezus is, ook bepaalde dingen lezen we heel gemakkelijk overheen. Zoals Jezus is, zijn wij in deze wereld. Niet zoals hij was, maar zoals hij nu is, zijn wij in deze wereld. We zijn een nieuwe schepping, lieve mensen. Zou de Heer Jezus wel eens ziek zijn? Nou, wij voelen dat nog wel in ons lichaam, omdat we dit lichaam nog meenemen. Maar in ons denken, in de vernieuwing van ons denken, mogen we weten dat wij ook zo zijn. Mogen zijn als de Heer Jezus. Daarom zegt de Bijbel ook, die geest getuigt met onze geest. De Heilige Geest getuigt met onze geest. Dat is een eenheid. Jouw geest en de Heilige Geest. En dat is een volmaakte eenheid. Maar dan komen we weer tot, wel eens bij ons vlees. Dan komt weer de kop opsteken. Dan hebben we onze karaktertrekjes allemaal nog. En dat moet nog wel veranderen. En dan hebben we onze eigen mening. Dat we denken van dat is de waarheid. En zo moet het. Peter had het uitgebreid over gehad. Heeft een hele mooie boodschap. Ik was er wel niet bij, maar ik heb het later wel gehoord. En dan denk ik ook van, ja, ik heb ook altijd zo vaak je eigen mening. En dat je denkt van dat de juiste is. Maar dat is, hoeft helemaal niet zo te zijn. En soms denk ik wel eens, ik kom wel eens mensen tegen, daar praat je. Het laatst ook nog iemand, een oudere man. En ik wist dat een christen was. En die liep Ik vroeg, nou, hoe is het? En hij zei, nou, slecht. Ik heb bloedkanker en kan nog een half jaar duren, kan nog een paar jaar duren, maar kan elk moment aflopen. Ik zei tegen hem, en hoe ervaar je God dan in dit alles? Nou ja, ik geloof wel. En ik ga dan ook wel naar de hemel als ik kom te sterven, dat geloof ik ook wel. Maar ik moet volgende week weer naar het ziekenhuis en dan moet ik weer onderzocht worden en ik moet weer nieuw bloed hebben, bla 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 bla. Meer kennis, dacht ik, en dat zie ik heel vaak, dat vind ik zo jammer. Soms hebben we meer kennis van ziekte en problemen, dan van wat Gods woord erover zegt. We komen problemen en situaties tegen in ons leven, maar we hebben die erfenis. En je kunt hier zitten en je zit in een rotperiode misschien. En dat het moeilijk is, maar toch, je mag vertrouwen, blijven stellen op de Heer Jezus. We hebben er uitgebreid van gezongen zo straks, en dat is ja en amen. Ik wil ook gewoon een gebed uitspreken. En ook over als je persoonlijke noden hebt. Of je hebt ziekte of wat dan ook. Of dat er wat is in je leven waar je een oplossing voor vraagt. Van leg dan gewoon je hand op een zieke plek. Of op je hart als een andere nood is. Dan willen we het gewoon voor de troon van God brengen. Heer Jezus, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dank u wel dat we uw woord mochten openen. Heer, en ik wil u zo bidden om openbaring over datgene wat wij al hebben ontvangen van u. Omdat u een erfenis hebt nagelaten. Uw shalom, uw vrede en de werking, de krachtige werking van de Heilige Geest in ons. Heer, u heeft alles klaargelegd en alles klaargemaakt. En ook op grond van uw woord mogen we dan ook uw autoriteit uitspreken. Ook over elke tegenslag, over elke macht van de ziekte, over iedere kwaal. Gebied ik dan ook niet te wijken in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat je ook voelt, hoe in de ellende of in de put dat je ook zit, of welke ziekte of welke kwaal dan ook. De Heer Jezus wil je aanraken, hij wil jou genezen. En of het in één keer gebeurt of een proces, maar ik spreek de genezende, helende werking uit, wat de Heer Jezus op dit moment ook aan het doen is, in Jezus' naam. Dat iedere ziekte moet wijken in de naam van Jezus. En dat de kracht en de openbaring van Gods geest over jou mag komen. Over in ieder van ons. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Wees genezen en wees gezegend. Tot eer van zijn naam. Alles wat we doen. Als ook je hand op een gewonde plek legt. Of op een pijn of verdriet of nood. Je verheerlijkt de Heer Jezus ermee. Als je die nood bij hem neerlegt. En dan mogen we om genezing vragen. En die genezing die spreek ik nu ook heel duidelijk over jullie uit. Tot eer van zijn naam. Halleluja. Amen.